Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 98, vers 3. Doet bij uw harp de psalmen horen. Uw juichstem geeft de Heere dank. Laat klinken door uw tempelkoren, trompetten en bazuingeklank. Dat zerenhuis van vreugde druisen, voor Israëls grote opperheer. De zee met hare volheid bruisen, de ganse wereld geef hem eer. Psalm 98, vers 3. Lezing kunt u vinden in het boek Joël. Joël, hoofdstuk 2, van de versen 1 tot en met 17. Joël 2, van vers 1 tot en met 17. Maar stellen we ons eerst onder de tucht van de Heilige Wet des Heren, waarna we zingen Psalm 150, vers 2.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Joël 2 van vers 1 tot en met 17. Blaas de bazuin te Sion en roept luider op de berg mijn heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid. Als de dageraad uitgespreid over de bergen, een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en naar hetzelfde niet meer zal zijn, tot in jaren van vele geslachten. Voor hetzelfde verteert een vuur, en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen van hetzelfde. Dezelfde gedaante is als de gedaante van paarden. En als ruiters zo zullen zij lopen. Zij zullen daarheen springen als een gedruis van wagens op de hoogte der bergen. Als het gedruis ener vuurvlam die stoppelen verteert. Als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn. En alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen zij lopen. Als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen. En zij zullen daarheen trekken. En iegelijk in zijn wegen. En zullen hun paden niet verdraaien. Ook zullen zij de een en de ander niet dringen. Zij zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. En al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden. Zij zullen in de stad omlopen. Zij zullen lopen op de muren. Ze zullen klimmen in de huizen. Ze zullen door de vensters inkomen als een dief. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht. De hemel beeft. De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glas in. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer heen. Want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig, doende zijn woord. Want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart. En dat met vasten en met geween en met rouwklagen. En scheurt uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heere uw God. Want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. En berouwhebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Blaas de bazuin te Sion, heiligt een vaste, roept een verbodsdag uit. Verzamel het volk en heilig de gemeente, vergader de oudsten, verzamel de kinderkens en die de borsten zuigen. De bruidegom gaat uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters des Heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heren, en geef uw erfenis niet over tot de smaadheid. Dat de heidenen over hen zouden heersen, waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun liedergod? Tot zover het Bijbelgedeelte.
Gemeente, we zingen van Psalm 81, Psalm 81, de versen 1, 2 en 3, zing u blij te moe, het machtig opperwezen, ene lofzang toe, om ons heilgenot worden Jacobs God met gejuich geprezen, en wat er verder volgt in de versen 2 en 3, Psalm 81, de versen 1, 2 en 3. gemeente, de tekst voor deze morgen vindt u in het boek Joël, het tweede hoofdstuk, vers 1a. Joël 2, vers 1a, blaast de bazuin te Sion. En we willen vanmorgen nadenken over de boodschap van de bazuin, van de shofar. En drie gedachten. De eerste gedachte, de boodschap van de bazuin, van de shofar op de Sinaï. Tweede gedachte, de boodschap van de shofar bij Joël. En de derde gedachte, de boodschap van de shofar voor de toekomst. Dus de boodschap van de shofar. Eerste gedachte op de Sinaï, tweede gedachte bij Joël en de derde gedachte voor de toekomst. Gemeente, deze zondag is de laatste zondag van het jaar Anno Domini 2019. Het jaar onzes Heren 2019. En dat willen we eigenlijk eerst benadrukken. Want het was het jaar onzes Heren. Want de Heere regeert en hij houdt de wereld en alle dingen in stand. En jongelui, ik denk dat jullie daar niet zo vlug over nadenken, maar dat God ook de eigenaar is van alle dingen. Daar staan we niet zo vlug bij stil, want wij spreken vaak over mijn leven, over mijn huis, mijn bedrijf. Maar David, die zegt in Psalm 24, de aarde is des Heren, mitsgaders haar volheid, de wereld en die daarin wonen. Gemeente, in het licht van de eeuwigheid is er helemaal niks van ons bij. Zonder de Heren kunnen we helemaal niets doen. Psalm 135, die zegt het ook, al wat de Heren behaagt, dat doet hij. Dus dat hele wereldgebeuren, dat is in zijn hand. En dat is ook de troost voor Gods kerk. Ook op deze laatste zondag van het jaar. Nog maar een paar dagen en dan het jaar is ten einde. En dominee Zonneveld zal er wel bij stilstaan. Maar wij mensen, wij willen graag de dingen vasthouden. Maar 2019 straks. En alles wat daarin gebeurd is, dat komt nou nooit meer terug. En gemeente, onze toekomst ligt niet op deze wereld. Want deze wereld en al haar begeerlijkheid, dat gaat voorbij. Maar die de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. En in het licht van deze woorden willen we op deze laatste zondag van het jaar nadenken over de boodschap van de shofar. De eerste gedachte, de boodschap van de shofar op de Sinaï. Jongens en meisjes, jullie hebben allemaal wel eens een plaatje gezien van zo'n Joodse man met zo'n hele lange hoorn, hè, die vaak gedraaid is. Nou, in de Bijbel heet dat een bazuin. En als je Engels kan, in de Engelse King James, die heeft het over een trompet. Maar in het Hebreeuws staat er een shofar. En wat is nou een shofar? Een shofar, dat is zo'n grote hoorn. Je hebt ook wel kleinere. Van de kop van een mannetjeschaap, van een ram. De Israëlieten die gingen naar de tempel, die offerden en dan namen ze lammetjes mee, maar ook wel rammen. En van al die horens, dan maakten ze bazuinen, dan maakten ze shofars van. Dus iedere keer als je het woordje bazuin tegenkomt in de Bijbel, dan wordt daar zo'n grote ramshoren mee bedoeld. En dat komt wel 70 keer voor. Daar hebben we misschien niet zo vlug bij stilgestaan. We lezen er vaak overheen. En daarom is het goed om na te denken over die shofar. En jongens en meisjes, misschien hebben jullie wel eens het geluid gehoord van zo'n shofar. Nou, als je dat één keer hoort, dan vergeet je dat nooit meer. Je hebt muziekinstrumenten die prachtig klinken. Muziek is een gave van God. Je kan de klank hebben van een viool of van een cello of van een orgel en dan wordt je ziel wordt geroerd. Dat beroert je. Maar als je nou zo'n shofar hoort, nou dan is alle romantiek weg. Dat klinkt zo doordringend. Dat is als een alarm, een sirene. Je wordt opgeschrikt, je wordt wakker geschud. En dat is nou ook die bedoeling van die shofar, van die bazuin. Want wat betekende dat in de Bijbel? De koning komt. Mensen, maak je klaar. Het was een teken van een geroep, van inkeer, een wederkeer tot God. En gemeente, wie blies er nu voor het eerst op de shofar in de Bijbel? Jongens en meisjes, misschien kunnen jullie dat niet raden, want dat is denk ik een moeilijke vraag. Maar weet je wie dat deed? Wie blies er nou voor het eerst op de shofar? Nou, dat was de Heere zelf. In Exodus 19 kunnen we dat lezen. Dat volk Israël, dat is gevlucht uit Egypte, is heel wonderlijk door die Rode Zee getrokken. En dan komen ze in de woestijn bij de berg Sinaï. En dan lezen we in Exodus 19... dat op de derde dag dat de Heere dan zal neerkomen voor de ogen van het volk op de berg Sinaï. Dus de koning komt. En dan lezen we in vers 13, als de ramshoren langzaam gaat, dan mag dat volk, dat mag dan tot aan de voet van de berg Sinaï komen. En dan staat er verder, en het geschiedde, het kwam op de derde dag, toen het morgen was, dat er op de berg donderen en bliksemen waren en een zware wolk en het geluid eener zeer sterke bazuin. Zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En toen het geluid van de bazuin gaande was en zeer sterk werd, sprak Mozes. En God antwoordde hem met een stem. Gemeente, wat moet dat geweest zijn? Een shofar uit de hemel. Die shofar die riep als het ware met een grote stem tot dat volk aan de voet van de berg de koning komt. En God kwam neer op de Sinaï. En hij riep Mozes en Mozes klom op. En wat gebeurt er dan? Jongens en meisjes, dan gaat de Heere een verbond sluiten met dat volk. En gemeente, dat is nou het wonder. Dat God nu een verbond wilde sluiten met zo'n afkerig en hardnekkig volk. In zijn verkiezende liefde boog de Heere zo laag en zag in zijn goedheid neer. En in zijn genade en in zijn barmhartigheid om dat volk nu apart te zetten. En heeft hen zijn wet gegeven en alle offers, alle regels om de zonde weg te nemen en al die offers die heen wezen naar dat lam van God, de Heer Jezus. Dus de godsverschijning op de Sinaï, dat is indrukwekkend geweest. Maar dat volk dat bleef niet bij de Sinaï. Want dan lezen we verder dat de priesters, ja die hadden zilveren trompetten. En iedere keer dan moesten de priesters op die zilveren trompetten blazen en dan werd er geroepen, zegt de kinderen Israëls, dat ze voorttrekken. En zo moeten wij ook voorttrekken het jaar 2020 in, als de Heere het geeft, zie maar naar dominee Golverdeer. En gemeente, waar leidt dan onze reis naartoe? Want dat is de grote vraag. Die wet, ja die kan ons niet zalig maken. We weten het uit de catechismus. Waaruit kent gij uw ellende? O, uit de wet Gods. Door de wet leren we onze ellende kennen. De wet die verdoemt. Met de wet in Sinaï, daar komen we om. Die wet, dat is een tuchtmeester naar Christus. O, die wet, die moet je uitdrijven naar Christus toe. Alleen in hem is behoud. En Paulus, die mag daar later over schrijven. Over dat grote voorrecht van Gods volk in de brief aan de Hebreeën. Want dan zegt Paulus, want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, tot die Sinaï. En het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot het geklank der bazuin. Oh, wat was dat volk verschrikt toen ze daar aan die voet van die berg Sinaï stond. En dat er nou vanuit de hemel op die shofar door God zelf geblazen werd. De koning komt. O gemeente, wat moet dat een onvoorstelbaar geluid geweest zijn. Voor een zondig Adamskind. Als je dat geluid hoort. Oh, dan kun je niet anders dan beven. En dan sta je met je vuile lompen voor die heilige en die rechtvaardige God. En je wordt ontdekt aan je zonde en je schuld. Oh, wie kan dan bestaan in het licht van de wet? Zelfs Mozes moest zeggen, ik ben gans bevreesd en bevende. Maar dan mag Paulus, die mag in de Hebreeënbrief, die mag verder schrijven. En dan zegt hij zo heerlijk, maar gij, Gods volk, gij zijt gekomen tot de berg Sion. En tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus. En het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. O, hoeveel lieflijker is Gods openbaring in Christus. Als Christus nou mag schitteren in de prediking. O, dan hoeft u niet vol huiver op een afstand te blijven, zoals bij de berg Sinaï. Nee, Christus nodigt om de toevlucht tot hem te nemen. Christus roept. En in zijn bloed is verzoening voor de grootste der zondaren. O, naar hem moet het. Wend u naar mij toe en wordt behouden, o alle gij einden der aarde. En gemeente, wie nu buigt als die shofar klinkt, wie buigt voor die grote koning, en wie zijn zonde beleidt en haat, zal barmhartigheid verkrijgen. Dus de Heere blies zelf voor het eerst op de shofar bij de wetgeving op de Sinaï. En het volk Israël, ja, die moest al ieder jaar daaraan denken. In Leviticus 23... heeft de Heere dat ingesteld. Het werd zelfs een feest. Het feest des geklanks. Het feest van het geklank van de shofar. In het Hebreeuws noemen we het feest van de shofarim. Dus dan werd er gedacht, herinnerd aan die vreselijke dag op de berg Sinaï. Mensen, maak je klaar. De koning komt. Bereid je hart. Maar dan mocht het ook vooruitzien. Want wat gebeurde er dan? Iedere eerste dag van de zevende maand was dus dat feest van het geklank van de shofar. Maar dan moest dat volk Israël al vooruitzien naar de tiende dag. Want op de tiende dag, ja, dan zou de grote verzoendag plaatsvinden. Dan kwam de koning om de harten te onderzoeken van dat volk. Dan moest de tabernakel of de tempel gereinigd worden van de zonde van het volk van het hele jaar. En dan werden de offers gebracht. U weet dat wel, die twee bokken. En dan kwam de hoge priester. Er werd die ene bok geslacht als een zondoffer voor het volk. En die andere, dan legde de hoge priester zijn hand op de kop van die bok. En die werd beladen met de zonde van het volk. En die werd weggezonden naar de woestijn. Dus grote verzoendag. Dat was die grote boetedag voor het volk Israël. Maar op die eerste dag van die zevende maand, dat feest van het geklank van de shofar. Ja, dan klonk die shofar om dat volk tot inkeer, tot wederkeer te brengen. De koning komt, grote verzoendag komt eraan. Nu hebben de rabbijnen dat allemaal een beetje veranderd. En nu is die eerste dag van de zevende maand voor de Joden het nieuwjaar, Rosh Hashanah. Dus dan wordt het nieuwjaar gevierd in september. Maar dan wordt die shofar, die wordt dan niet één keer geblazen, maar 100 keer. En in september, wij zaten op nieuwjaarsdag, wij zaten op het balkon koffie te drinken om 8:30. En de synagoge is zelfs een ver weg bij ons, maar we hoorden het. 100 keer werd die bazuin geblazen. We weten uit de Bijbel dat ook bij Jericho, jongens en meisjes, bliezen de priesters op de shofar. Op de ramshoren. Je weet het wel. 7 priesters bliezen met 7 bazuinen. En ze trokken om Jericho. En op de zevende dag zelfs 7 keer. En dan moesten ze juichen. En op die bazuinen blazen. De koning komt. Hij zal ons de overwinning geven. En de muren van Jericho. Die vielen neer. Later werd de shofar ook geblazen bij tijden van oorlog. We denken aan Gideon, die wonderlijke geschiedenis. De Midianieten die het volk Israël belagen. En dan wordt Gideon, die wordt geroepen. Ga heen in deze uw kracht. En ge zult Israël uit der Midianieten hand verlossen, heb ik u niet gezonden? En dan brengt Gideon een leger van 30.000 man op de been. En dan moet hij bijna iedereen wegsturen van de Heere. En op het laatst blijven er nog 300 man over. Hoe kan dat nou, 300 man tegen dat machtige leger van de Midianieten? Gemeente, wat onmogelijk is bij de mensen, dat is nou mogelijk bij God. Zult u dat nooit vergeten. Wat onmogelijk is bij de mensen, dat is nou mogelijk bij God. En dat legertje van 300 man, die is wonderlijk uitgerust met een shofar. En ze hebben een waterkruik bij zich met een brandende fakkel erin. En dan op het signaal van Gideon, dan moeten ze allemaal die shofar gaan blazen midden in de nacht. En de kruiken kapot slaan op de rotsachtige grond, zodat die fakkels opvlammen. En dat volk van de Midianieten, die wordt opgeschrikt en ze zijn, het wordt één chaos. Ze gaan tegen elkaar vechten. De God van Israël, die geeft de overwinning. Shofar, die werd ook geblazen bij de kroning van een nieuwe koning. Weet je dat van Absalom? Absalom, die rebelleert tegen zijn vader David. En dan laat Absalom in Hebron de shofar klinken. De nieuwe koning. Ook bij Salomo. Bij de kroning van Salomo, dan lezen we dat de shofar geblazen werd en het volk juichte zo met kracht dat de aarde scheurde. En als laatste lezen we dat de shofar geblazen werd iedere maand, bij de nieuwe maan en bij iedere feestdag. God is een God van orde, tot in de kleinste details. De mensen hadden in de Bijbeltijd geen kalenders. Maar de shofar gaf aan een nieuwe maand of een nieuwe feestdag. Mensen, bereid je, want dat zijn heilige dagen. Dus gemeente, God zelf blies eerst op de shofar, later alleen de priesters en op het laatst ook het gewone volk. En dan zien we later dat er een omkeer komt in de geschiedenis, dat ook de profeten die shofar gaan blazen. En als laatste zal God zelf het weer doen. En dat is onze tweede gedachte, de boodschap van de shofar bij Joël. We hebben de tekst gelezen, blaas de bazuin te Sion. Jongens en meisjes, vroeger had de koning, die had een heraut. Nou, wat is een heraut? Misschien heb je dat wel eens gehoord van de meester op school. Een heraut, die had altijd een bazuin bij zich. En dan ging hij de straat op het marktplein. En dan blies hij op de bazuin. De koning komt, of zo zegt de koning. Nou, dat beeld, dat komen we ook tegen in de schrift. De profeten, die worden de herauten van God. En die moeten die bazuin krachtig gaan blazen. Bijvoorbeeld Joël en ook de profeet Zacharia, Zefania. En laten we stilstaan bij Joël 2 vers 1. Blaas de bazuin te Sion. Dus Joël, die krijgt als profeet de opdracht van de Heere om de shofar aan de mond te nemen, om de dag des Heeren aan te kondigen. Want gemeente, de oordelen die lagen, hingen laag over dat volk Israël. En dan moet Joël, die moet die vreselijke dag, moet die aankondigen, die dag des Heeren. Hij moet de shofar blazen, hij moet dat volk gaan waarschuwen. Bereid u, de koning komt, hij komt met zijn oordelen. De Heere toornt over de zonde, de Heere die toornde over dat volk, want ze hadden de hem verlaten en eigen gekozen wegen ingeslagen. Gemeente, als we terugkijken op 2019, dan liggen ook vandaag de oordelen laag. Van de Heere laag over deze aarde. In de tijd van Joël waren er twee grote natuurrampen. Er was een sprinkhanenplaag die de hele oogst verwoestte. Ik zag in de krant dat er ook, ik geloof in Ethiopië of daar in Soedan, dat daar ook een vreselijke sprinkhanenplaag nu heerst. Die mensen hebben het al zo arm en al hun mais en alles wordt opgegeten door die sprinkhanen. Nou, dat was ook in Israël. Die sprinkhanen die verwoesten de oogst en dan werd het nog eens verergerd door een tweede ramp, dat er geen regen kwam. een enorme droogte. Het is een roepstem voor dat volk. En ze ondervinden de kastijdende hand des Heren. Maar hoe ligt dat nou bij ons? Hoeveel natuurrampen, ja, hoeveel, wij horen er zoveel van. En we lezen het niet alleen, we hebben ook nog de beelden op zak, op je telefoon. En dat gaat van de ene natuurramp naar de andere natuurramp. De ene is er en dan komt de andere er al aan en het volgt allemaal elkaar zo snel op. We verwerken het niet eens meer. En we leven dan ook nog eens in ons eigen wereldje. En het ergste is, zien we Gods hand nog wel achter al deze rampen. Of voor Juda, voor Israël en dat godsdienstige Jeruzalem. Oh, die zagen dat niet eens meer. Die zeiden, nou ja, het is een samenhang van allerlei omstandigheden. Die gingen het beredeneren. Dat doen we vandaag aan de dag ook. Een enorm fatalisme had vat op dat volk in de tijd van Joël. Hadden ze nou maar bij dat woord geleefd. En ze lazen de boeken van Mozes wel. Maar ze waren blind, ze waren verdoofd door hun eigen boze wegen. Jongelui, als je nou met de zonde doorgaat, willens en wetens, dat verdooft je. En dat neemt ook de helderheid in je denken weg. Als je verslaafd bent aan zondige neigingen, dat verdooft je denken. Dan kun je niet meer helder denken. Het geldt niet alleen voor de jongelui, ook voor de volwassenen. Dat geoorloofde en ongeoorloofde gebruik van de media. Het verdooft je. De helderheid van je denken, dat gaat er neer. En dat was nou ook met dat volk het geval. Hadden ze nou maar geleefd bij Deuteronomium 28. O, ieder jaar hoorden ze die woorden in de synagoge. Want dat werpt een helder licht op de situatie in de dagen van Joël. En eigenlijk, gemeente, ook van ons. Daar lezen we, en het zal geschieden. Indien gij de stem des Heren uw Gods vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al zijn geboden die ik u heden gebieden, zo zal de Heere uw God u hoog zetten, boven alle volken der aarde. De Heere roept tot ons een leven van gehoorzaamheid. En een leven aan gehoorzaamheid aan Gods geboden, dan zal de Heere het volk ook verhogen. Gemeente, wij kunnen wel het meest succesvolle land hebben, Nederland, waarin we kunnen wonen, wat de koning ook zei. Maar als we niet leven volgens die geboden van God, dan gaat het alleen maar down met ons. Dan gaat het alleen maar neerwaarts met ons. Want dat zegt Deuteronomium 28 ook. Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem des Heren uw Gods niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen, dat gij doet al zijn geboden en zijn inzettingen die ik u heden gebieden, zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. Ongehoorzaamheid aan de Heren, dat brengt rampen met zich mee. Voor het volk, geen koren, geen wijn in de kelders. Deze natuurrampen waren oordelen van God. Maar ze luisteren niet naar zijn stem, ze keren niet terug naar zijn wegen. God spreekt. En hoeveel keer heeft de Heere tot u gesproken, tot ons gesproken, dit jaar? O, iedere zondag hier, al op de preekstoel. Joël, hij zag die natuurrampen, hij zag daar Gods kastijdende hand in. En hij roept dat zondige en dat hardnekkige volk op tot bekering. En dan krijgt hij de opdracht van de Heere om met kracht die shofar te gaan blazen. Oh, als u dat eens gehoord hebt, die shofar, dat is een alarm, heb ik gezegd. Het is een sirene, want dat volk dat moet uit de slaap ontwaken. En Joël is Gods heraut. En daarom zegt hij in vers 1, blaas de bezuin te Sion. En roept luide op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heren komt, want hij is er nabij. O gemeente, het is een alarmerende boodschap. En waar moet die bazuin nu geblazen worden? op Sion. Ja, niet bij de heidenen. Wij zouden zeggen, ja, we moeten naar de heidenen toe. We moeten op de grote markt, daar moeten we die bazuinen gaan blazen. Nee, zegt de Heere, in Sion, daar moet die bazuin geblazen worden. Bij die godsdienstige inwoners van Juda en van Jeruzalem. Die moeten nou gaan schrikken van de klank van de shofar. O gemeente, het is een ernstige boodschap. Als de Heere nou opstaat, als de Heere nou komt met zijn oordelen, dan is het niet genoeg dat je in Jeruzalem woont, of dat je behoort tot dat verbondsvolk. Als de Heere u nou eens roept vannacht, dan is het niet genoeg dat je Gergem bent. Nee, dan komt het erop aan. Dan komt het er persoonlijk op aan. Wie is de Heere nou voor u en wie bent u voor hem? Heb u uzelf nou leren kennen? Als een verloren zondaar, als een schuldig Adamskind. Hebt u dat nou beleden aan zijn voeten? Zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Gemeente, hoe was het met uw geestelijk leven gesteld het afgelopen jaar? Hebben we zomaar doorgeleefd? En volk des Heren, hoe was het met u? Mocht u zich verblijden, zoals Nehemia. Nehemia die zegt, o de vreugde des Heren. Ja, die is mijn sterkte. De vreugde des Heren, dat is mijn blijdschap. Mocht u proeven en smaken dat de Heren nou goed is voor een ellendige, voor een nooddruftige. Misschien zegt u, ja maar ik heb veel aanvechtingen gehad. En ik zat vaak ook in de duisternis, in de donkerheid. Maar mag u toch zeggen, de Heren was zo goed voor me. De Heere is goed voor me geweest. Het heeft me aan niets ontbroken. En jongelui, hoe is het met jullie? Zijn jullie jaloers gemaakt? Ook zondags, hier in de kerk, door Gods volk. Is het nou je verlangen om God te dienen? Je zegt, ja maar ik kom naar de kerk en ik ga misschien al belijdenis doen. En daar ben ik wel mee bezig en ja, ik ben toch wel een beetje een refo en ik doe niet met iedereen mee. Maar als het daarmee ophoudt, want dat was wel zo met die inwoners, die godsdienstige inwoners van Jeruzalem. Oh, die gingen naar de tempel en die brachten de offers. Oh, en dan zongen ze ook nog luidruchtig een psalm bij. Maar daar hield het mee op. En dan gingen ze weer terug naar huis en dan zochten ze hun vertier weer in de wereld. Dan zochten ze een heil zelfs bij afgoden, want oh, die hebben toch ook wel iets positiefs en je moet tegenwoordig aan mindfulness doen. En oh gemeente, het is allemaal hinken op twee gedachten. En dat was nou die realiteit van dat volk, God een beetje en ik een beetje. En dat is zo nameloos arm. En dan moet Joël, die moet die shofar gaan blazen. De koning komt. En dan stelt hij ook een vraag van levensbelang in vers 11. De dag des Heren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? O gemeente, het antwoord is kort. Niemand kan die dag verdragen. Er is niets in ons dat we in die dag kunnen aanbrengen. In die dag van het oordeel. We zijn uit God gevallen. En in Adam liggen we verloren. Niemand kan van nature bestaan voor die heilige en die rechtvaardige God. Dat heeft het volk gevoeld daar aan die berg en de Sinaï. Dat ze dat hoorden, het geluid van die shofar uit de hemel. Maar nou tegen die inktzwarte lucht. Van al dat geluid van die shofar, van dat alarm, komt nou de boodschap van God. Dat is een middel om die welverdiende straf te ontgaan. De Heere die gaat zelf spreken tot dat volk. Eerst laat hij Joël de shofar blazen, maar dan gaat de Heere zelf spreken in vers 12. Nu dan ook, spreekt de Heere. Bekeert u tot mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween en met rouwklagen. Op bij onszelf is er geen uitweg te vinden om te ontkomen aan dat oordeel. Maar er is een terugweg mogelijk. Die is mogelijk gemaakt door de Heere zelf. En die weg, gemeente, die is er nu ook nog. Want dat zegt de Heere, nu dan ook, spreekt de Heere. Het is nog de tijd van Gods welbehagen. En die roepstem, die komt ook vanmorgen naar ons toe. Bekeer je, want waarom zou je sterven, gemeente? Het is nog genadetijd. En het klinkt zo ernstig. Heden, zo gij mijn stem dan hoort, verhard uw harten niet, maar laat u leiden. O, wat is dan de weg, zegt u misschien. Nou, dat is de weg van de bekering. En die boodschap, die moet Joël nou gaan brengen. Hij moet niet naar de heidenen toe. Nee, hij moet naar Sion. Daar moeten de mensen wakker geschud worden. Hij moet naar Jeruzalem. Want de Heere die neemt geen genoegen met dat uiterlijke godsdienst. Nee, het gaat om het hart. De Heere vraagt, geef mij uw hart. Maar wat miste de Heere dan zo? Met hun hart zijn ze verre van mij. Het was alleen maar lippendienst daar in Jeruzalem. Oh, dat volk, dat was wel rechtzinnig. Maar het was ook zo wereldgelijkvormig. En het was zo diep weggezonken. Maar die wijst de Heere, hij wijst een weg ter ontkoming. En dat ligt in die hartelijke bekering. Die hartelijke bekering van de zonde, van de wereld, van je eigen gerechtigheid, van je vormendienst. En dan bekering tot de Heere alleen, tot Hem alleen. Jongelui, wat is nou bekering? Nou, er zijn mooie boekjes over. En ik wil eigenlijk toch ook vragen aan de ouders, wat doet u, heeft u een avondsluiting 's avonds? U zegt, nou, ik geef mijn kinderen een dagboek. Goed. Maar is het niet goed om eens een moment te hebben in deze jachtige tijd? Ja, maar ik kan dat niet organiseren, want de een gaat om 9:30 naar bed en de ander om 10:30 naar bed. Dan doet u het om 9:00. Zomaar 10 minuten. En neemt u eens een boekje. En leest u hoeft geen hele preek te gaan lezen. Zomaar 2 bladzijden of 2,5. Iedere avond met je kinderen. En ook met je opgroeiende kinderen. Laat zij het maar lezen. Maar dat je een moment hebt van bezinning. Want we zitten allemaal met die telefoons. En daar kunnen we uren aan besteden. Maar jongelui, wat is nou bekering? Wat is nou bekering? Dat is de Heere zoeken. Dat is naar de Heere vragen met je ganse hart. Maar dat is ook een weten. Dat de Heere komt om je te oordelen. En dat je in dat oordeel voor God, dat je niet kan bestaan. En dat geeft die droefheid in je hart. En dat je je onwaardigheid beleidt. En dat je zegt, Heere, wie ben ik dat u naar mij zou omzien? En wat een wonder is het dan dat er dan licht mag vallen op die naam van die koning. Joël die zegt het in vers 13. Bekeert u tot de Heere uw God, scheurt niet uw klederen, maar scheurt uw hart. O, die klederen scheuren, dat is niet zo moeilijk. O, dat doen de Joden tot op de dag van vandaag bij begrafenissen. Dan komt er een rabbijn met een Stanley mes en dan wordt er een scheur in je kleren. Dat is niet zo moeilijk, dat kun je zo doen en iedereen kan het zien. Nee, scheur je hart. Daar gaat het om, gemeente. En dan gaat de Heere, die gaat zich bekendmaken met zijn verbondsnaam. De Heere, uw God, de Jehovah, de Ik Ben, die ik zijn zal. De God van het verbond, die zich geopenbaard heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus. En dat ze dan licht mag vallen op die grote koning Jezus, Yeshua, de zaligmaker. O, heb u al gebogen voor deze koning in ware schuldbelijdenis? Heb u iets mogen proeven van zijn vergevende liefde? Want deze koning is niet alleen een oordelende koning, maar deze koning is ook een goede tierenkoning. En dat zegt de Heere ook van zichzelf in vers 13. Daar gaat de Heere zijn deugden noemen. Jongelui, wat zijn deugden? Nou, deugden, dat zijn goede eigenschappen van God. Luister maar eens, wat nou die koning zelf zegt van hemzelf. Hij laat het zeggen door Joël, door zijn heraut. En Joël, hij blaast de shofar, de koning komt. En hoe is dan deze koning? O, hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. En berouwhebbende over het kwaad. Gemeente, wat een wonder. Zo is nu de Heere. En dan mag Joël, we hebben dat niet gelezen, het was een lang hoofdstuk, maar gaat u maar eens naar het laatste vers van dat hoofdstuk 2. En dan lezen we, en het zal geschieden, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden. Daar eindigt Joël het hoofdstuk mee. Wat een boodschap van de bazuin, wat een boodschap van die shofar, een goedertierenkoning. Een koning die zo rijk is in zijn deugden. Een koning die schittert in die deugden. O gemeente, laten we ervan gaan zingen. Uit Psalm 103, vers 4 en 5. Psalm 103, vers 4 en 5. Heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israël zaad, tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Barmhartig is de Heere en zeer genadig, dan komen die deugden schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heer is groot van goedertierenheid en hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden, hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. 103, 4 en 5. gemeente, het derde punt, de boodschap van de shofar voor de toekomst. Gemeente, de boodschap van de shofar bij Joël is niet alleen voor de tijd van Joël. We weten dat in de profeten, dat daar meerdere beloften, meerdere lagen, meerdere vervullingen in zijn. De shofar die zal ook geblazen worden als Sions koning zal komen bij zijn eerste komst en ook bij zijn tweede komst. Dan zelfs de Heere zelf de bazuin blazen, dat zegt Zacharia 9. En daar zal nog veel meer te zeggen zijn over Joël en over Zacharia en Zefania en over de shofar in hun tijd. Maar de tijd ontbreekt ons. Maar leest u zelf thuis maar eens dat hoofdstuk van Zacharia. Dat laatste hoofdstuk. Waarin hij spreekt over die eerste komst van Christus. Dat hij zich zal openbaren aan zijn volk. Dat zal de shofar klinken. De koning komt. Hij zal de vijanden vernietigen. En zich aan zijn volk openbaren. En dan zal het volk Israël, dan zullen ze hem zien die ze doorstoken hebben. Dan zullen ook de beloften aan dat volk vervuld worden. Dan zal Israël tot bekering komen. De kanttekeningen die spreken daar ook zo rijkelijk over. Ja, ze zullen komen met hopen tot de kennis van Christus. En dan zullen ze zien dat hij dat lam Gods is. En gemeente, wij hoeven dat allemaal niet in te gaan vullen. Dat is al veel te veel gebeurd. Maar de Heere zal het doen. Op zijn tijd en op zijn wijze. Maar die shofar van Joël. Oh, die klinkt nog verder de toekomst in. Want dan gaat het naar de oordeelsdag. Als die grote en die vreselijke dag des Heren zal komen. Als de koning dan komt op de wolken des hemels. O, wie zal dan bestaan? Paulus, die schrijft daarover in 1 Korinthe 15, de versen 51 en 52. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 15, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Gemeente, als de bazuinen de shofars van de engelen geklonken hebben die de oordelen in de eindtijd aankondigen, dan zal de laatste bazuin klinken, zegt Paulus. Dan zal de laatste shofar klinken. De koning komt. Bent u bereid? En Paulus zegt, die laatste shofar, dat is een verborgenheid. Dat is een mysterie, dat is een geheimenis, dat is een heilsgeheim. Als Christus zal wederkomen, oh, dan zullen de bokken van de schapen gescheiden worden. En wat zal dat ontzaglijk zijn. En dan zal God zelf weer op de shofar blazen. God blaast. Deze laatste shofar. Hij is de eerste die de shofar blaast. En hij zal ook de laatste zijn. En gemeente, om dan dat indringende geluid van de shofar te horen. En geroepen te worden ter verantwoording van de rechterstoel van Christus. Oh, wat zal dan dat geluid door merg en been gaan als u nog onbekeerd bent. Dan is het te laat. En dan klinkt de boodschap ook vandaag nog. Bekeert u, want die dag des oordeels die komt. Misschien zegt u, ja maar daar wil ik niet te veel aan denken, want dan word ik maar angstig en dan word ik maar onrustig. Ja, zo is nou de godsdienstige mens. We schuiven het van ons af. Maar dan is het te laat. Paulus, die stopt hier niet. Nee, Paulus, die mag verder schrijven. Aan die gemeente daar in Korinthe. Het was helemaal niet zo'n bijzondere gemeente daar. Maar hij mag daar toch tot troost gaan schrijven. Over die gezaligden. Die bij Christus terugkeer al gestorven zijn. Ook ze zullen opgewekt worden in heerlijkheid. met een vernieuwd lichaam, als die bezuin zal klinken, die shofar, ja, dan zullen ze opstaan uit de doden. En Paulus zegt, ja, als Christus wederkomen zal, dan zullen er ook nog mensen, dan zullen ook nog Gods kinderen, van Gods kinderen zullen er ook nog leven op de aarde. Die bij de komst van Christus op de aarde zijn. En dan zegt Paulus, die zullen niet sterven, maar die zullen veranderd worden. En die zullen net als die opgestane doden, zoals die opgestane kinderen van God, een verheerlijk lichaam ontvangen. En Paulus zegt, het is een mysterie, een geheimenis. Het zal gebeuren in een punt des tijds, in een ogenblik, in een moment. En gemeente, wat is dat een heerlijke toekomst voor de bruidskerk. O, de koning komt. Ja, de eerste christenen, ja, die zagen vol heimwee naar die dag. Ze leefden daar naartoe. Er was een hunkerend verlangen in hun hart. Maranatha. En ook Paulus, die schrijft daarover. Maar wat kan Gods volk soms druk zijn met het leven van alle dag, dat die Maranatha-verwachting, dat ze dat niet uitstralen. Er was dus een dominee, die was te gast, die ging op bezoek bij een professor in de theologie. En die professor was ook dominee. En die liet zijn prachtige pastorie zien. En die dominee die liep door die pastorie, boordevol antiek en allerlei luxe. En hij zag dat allemaal met stijgende verwondering. En hij merkte op, van zijn collega, broeder, in zo'n huis lijkt mij niet veel plaats voor de wederkomstverwachting. O gemeente, wij kunnen zo hangen aan ons geld en goed. En we kunnen niet 1 euro meenemen. Maar die dag, die komt als een dief in de nacht. En hoe staat het er dan in uw leven bij? Zoals in de dagen van Joël. O, dat volk, ach, dat was aardig godsdienstig. Aardig godsdienstig. Maar het hing op 2 gedachten. Het was vatsig. Het was lui. O, ze scheurden hun klederen. O, dat was niet moeilijk. Zag nog iedereen ook dat hij nederig was. Maar hun hart was verre van de zaligheid af. En moet de Heere dat nou zeggen van u, ook op deze laatste zondag van het jaar? Moeten we straks dat jaar zo eindigen, gemeente, jongelui? Want dan is het een verloren zaak. Maar nu staat de Heere op, ook vanmorgen. En die almachtige God, want die almachtige God, die heeft alles in zijn hand. De politiek niet. En we kunnen in het meest succesvolle land wonen. Maar dat zal ons geen niks aanbrengen voor de zaligheid. Maar nu is er een God die leeft. En die heeft de wereld in zijn hand. Die heeft het wereldgebeuren in zijn hand. We hoeven niet steeds te kijken naar Trump of naar Poetin of in Israël naar Netanyahu. Nee, hij heeft de wereld in zijn hand. En hij heeft ook u en jouw leven in zijn hand. En nou beveelt God Joël om die shofar te blazen. En jongens en meisjes, die shofar, die klinkt nog. Iedere zondag. Als hier een dominee op de preek zo staat of een ouderling de preek leest. Ja, die gaat die shofar blazen. Die gaat die shofar aan de mond zetten. En de boodschap van de shofar moet zijn van zonde en genade. En de noodzaak van bekering. En de rijkdom die er is in Christus. O jongelui, je moet uit je slaap opgeschrikt worden. En als je nou die shofar hoort, weet je wat er dan gebeurt in je leven? Als je nou die shofar gaat horen, dan kun je niet meer slapen in de bank. Want dat geluid is zo doordringend. Misschien mag ik het niet zeggen, maar zoek maar eens op. Als je niet weet hoe een shofar klinkt, zoek maar eens op YouTube of zo. Dan hoor je die shofar. Zo alarmerend. Zo doordringend. Daar schrik je van op. Het is een alarm. Het is een sirene. Het gaat om merg en been. Als je er goed op blaast. En gemeente, als er in Israël een raket in de lucht is, dan hoor je die sirene. Zou ik kunnen zeggen als shofar. Enorm doordringend. een alarm en je hebt 20 seconden om naar een schuilplaats te rennen. In november hadden we weer 350 raketten op Israël. En als je dan dat geluid hoort van dat alarm van de sirene, als je in de auto zit, je holt je auto uit en je rent naar een schuilplaats. En dan heb ik nog nooit iemand gezien die dan eerst eens naar de lucht gaat kijken. En ja, zit er nou werkelijk wel een raket in die lucht? Nee, dat geluid, dat is zo angstaanjagend. Je rent. En je doet er alles aan om veilig te zijn. O, zou u dat dan niet doen? Zou u dan niet vluchten naar de veiligste schuilplaats die er is? De Heere Jezus Christus die zijn leven gaf voor zondaren. Dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En jongelui, net als in de dagen van Joël, horen jullie iedere dag de shofar. Je zegt misschien, nou wanneer dan? Nou, als je vader de Bijbel neemt. En als je vader uit de Bijbel leest aan tafel. En iedere zondag. Je hebt dat grote voorrecht dat je naar de kerk mag komen. En dat je daar de boodschap hoort. En dat er redding mogelijk is. Want het woord van God, dat is als een alarm. Om je wakker te schrikken uit je zondeslaap. En ik hoop dat je ook zelf in je Bijbeltje leest. En dat dat woord gaat spreken in je hart. O, zoek dan toch de Heere en leef. O, vlucht dan toch. Tot de voeten van Christus, beleid je zonden, ook van het afgelopen jaar. Nog is het genadetijd. En zijn bloed reinigt van alle zonden. Ja, die laatste shofar, die zal ook klinken om Gods kinderen bijeen te roepen. En dan komt die gemeente daaraan, uit Jood en Heiden. En ze zullen zich verzamelen voor de troon van God en van het lam. En dan zal die bruiloft van het lam aanvangen. Volk, hier op aarde is het altijd maar ten dele. Hier op aarde is het altijd een strijd. En we zetten onze pinnen zo vast op deze wereld. Veel te vast. Misschien heeft u ook uw pinnen veel te vast in die aarde neergezet. Misschien heeft u verdriet. Misschien moet u zo strijden tegen die driehoofdige vijand. O, hef dan toch uw hoofd omhoog. En hoor, de laatste bazuin, hij zal klinken. En er zal de strijd te boven zijn, dominee Golverdingen. Hij is de strijd te boven. Hij mag de heerlijkheid van Christus aanschouwen. Hij mag daarin delen. En dan zal dat nieuwe lied gezongen worden van Mozes en van het Lam. Als de laatste bazuin schalt. Gemeente, jongelui, ben jij dan bereid? Bent u bereid? O, haast u en spoed u dan om uw levenswil. Want de koning komt. En die shofar die wordt nog geblazen tot inkeer en tot wederkeer. O, vermaand en vertroost elkaar dan met de boodschap van de shofar. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 47, de versen 3 en 5. God vaart voor het oog met gejuich omhoog, schel bazuin geluid, galmt Gods glorie uit. Hef de lofzang aan, zing zijn wonderdaan, zing de schoonste stof, zing des konings lof. En wat er verder volgt, Psalm 47, vers 3 en 5. Thank you. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.